With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hoe bouw je een bedrijf? Hoe manage je een team? Hoe neem je mensen aan? Al die dingen hebben we allemaal uit moeten vinden. 2 jaar geleden zaten we nog echt met 5 man. We zitten nu bijna tegen de 60 aan. Heel wat bedrijven op te noemen die gewoon meer dan 1 miljard waard zijn. Die volledig zijn gebouwd op social media. Elke dag opnieuw kijken waar zit de aandacht van die doelgroep. De grootste fout die die bedrijven nog steeds maken en wat creators van zichzelf al heel goed doen, is dat community bouwen. Ten eerste, om het over big tech te hebben, ik vind dat platformen veel te veel macht hebben. Privacy moet je eigenlijk een soort beschouwen als een soort extra lichaamsdeel. Dat is denk ik de marketing move van de afgelopen 10 jaar. Audio denk ik wel echt een van de meest makkelijke manieren is om content te consumeren. Er was gewoon iemand live aan het bevallen. En dat loopt vervolgens gewoon compleet uit de hand.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En ik zit hier, dames en heren, ik zit hier gewoon met de Max Verstappen van de reclamewereld, Tim van der Wiel.
Jezus.
Ja, zo ben jij genoemd in een interview,
ja,
zag ik.
Ja, dat is een keer genoemd, inderdaad.
Wie was verantwoordelijk voor die uitspraak? Welk interview was dat?
Het was, volgens mij heb je een vakblad. En dat gaat dan echt over de adverteerderswereld, adformatie. En daar doen ze dus elk jaar deze een lijstje. Een soort van de 10 mensen in de media die dat jaar het verschil hadden gemaakt. Dat iemand dat in een lijntje gezegd. En nu
kom je er niet meer vanaf.
Nee, maar het is ook wel, ik ben fan van Max Verstappen, maar het is wel overdreven tenminste.
Nou ja, het succes wat hij behaald heeft op jonge leeftijd heb jij behaald binnen de reclamewereld. En wellicht is dat, niet wellicht, dat is waarschijnlijk ook de vergelijking. En laten we eerlijk zijn.
Hij is nog geen wereldkampioen, hè?
Nee, oké. Okay.
Daar duidelijk over zijn.
Oké, maar uiteindelijk heeft hij natuurlijk wel gewoon, vooral door zijn leeftijd, zoveel aandacht. En dat heb jij natuurlijk ook gekregen. Dat vraag ik me gelijk af. Voor de mensen die jou nog niet kennen, ja, je bent super jong begonnen met een gigantisch bedrijf uit de grond te stampen, Go Spooky. Ik heb jou voor het eerst ontmoet, toen was je 17 jaar. Toen stond ik in een of ander achterlijk maatpak met een lege print op het dak bij RTL jou te interviewen. Waarom precies, weet ik niet. De producent die vond dat grappig. En toen zag ik jou voor het eerst. En toen gaf jij echt al, lezingen binnen RTL. Ging jij de mensen van RTL toespreken over hoe deze wereld allemaal ging veranderen en zo. Toen was je 17 jaar.
Ja, ja, nee, dat is toen waren we toevallig net begonnen met het bedrijf. Dus ja. Dat was denk ik echt. Dat was in het begin. Want voor de mensen die. Kijk, we zijn nu met bijna 60 mensen. En toen was het gewoon nog Liam, mijn compagnon en ik. En waar we heel veel over vertelden was destijds Snapchat. Daar begonnen we mee. En inderdaad van hoe eigenlijk de nieuwe mediakanalen aankwamen. Dus Snapchat, inderdaad. Ook andere platforms zoals Twitch. Iedereen kende Facebook wel.
Ja.
En dat deden we dan bij RTL. En eigenlijk iedereen die het maar wilde horen eigenlijk. Ja.
Ja. Ja, wel waanzinnig dat je op die leeftijd. Kijk, dat wordt er natuurlijk ook steeds bijgehaald. En ik merk ook weer dat ik dat erbij ga halen. Omdat het toch een soort van gewoon wel uniek is dat je op die jonge leeftijd dat al ziet. En dat ook nog weet om te zetten naar zo'n mooi groot bedrijf. Word je er inmiddels wel niet een beetje moe van dat die leeftijd er constant wordt bijgehaald?
Nou, het was in het begin. Kijk, ik zie het. In die zin, ik ben er zelf niet meer mee bezig. Want het is ook gewoon ondertussen een team om ons heen, gewoon om je heen. En daar speelt het al gewoon geen rol meer. Ik merk ook dat het in media en dat soort dingen kan het een asset zijn. Omdat mensen vinden het toch interessant als je wat jonger bent. Maar in het begin was het wel zo, zeker die 5 jaar terug. Dan moest je jezelf wel echt een stuk harder bewijzen, zeker in het begin. Want er komen toch 2 jonge gasten binnen en we wisten echt. Ja, je zegt misschien over de inhoud veel, maar voor de rest wisten we echt helemaal niks.
Nee.
Echt helemaal niks. Hoe bouw je een bedrijf? Hoe manage je een team? Hoe neem je mensen aan? Al die dingen hebben we allemaal uit moeten vinden. Dus dat Ja, in het begin moet je jezelf iets harder bewijzen. En ik denk dat het nu eerder een asset is. Maar ik, ja, ik heb het altijd zoiets van... Oké, laat het gewoon over de inhoud hebben. En dan prima, weet je wel, leeftijd neem je erin mee. Het is uiteindelijk moet je ook gewoon... tof dat je jong bent, maar je moet ook gewoon wel echt iets laten zien, vind ik.
Tuurlijk, ja, maar dat heb je ook gedaan.
We zijn nog niet klaar.
Dus nee, oké, je bent ambitieus en er staat nog veel op de planning. En dat is ook goed als je onderneemt. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk al het een en ander bereikt. Laten we daar niet moeilijk over doen. Wat was dat? Zeg maar, je bent een jaartje of weet ik veel, 13, 12. Nee, misschien wat later, 14, dat je met Snapchat in aanraking komt.
Nou, het lange verhaal is wel grappig. Want ik verdiende mijn eerste online geld mijn 13e. En toen was Snapchat nog niet...
Dat was met je Twitter-account,
Twitter,
toch?
Ja. Dus ik had Twitter was toen echt nog onder de Nederlandse jongeren was echt populair. En je had in de VS had je heel veel van die accounts die one-liners tweeten. Was Twitter echt nog puur tekst.
Beetje roemag, maar dan leuk.
Roemag, maar dan precies. En ik hield er ook gewoon roemag-praktijk op na. Want ik kopieerde het gewoon en vertaalde het naar het Nederlands. En mensen vonden dat tof.
Ja.
En ik begon dat gewoon niet omdat ik dacht ik wilde geld aan verdienen. Maar het ging in één keer heel hard. En ik had mijn e-mail ook in mijn bio staan. En toen kreeg ik in één keer allemaal mailtjes van mensen. Ja, ik wil graag adverteren. Ook van grote merken. En toen dacht ik, oké, hoe gaan we dat doen dan? Dus je weet ongeveer destijds... Nou, ik had uiteindelijk verschillende accounts. Kocht ik ook een accountje over. Ze ging helemaal... Het liep een beetje uit de hand. Dan tegenwoordig het woord influencer of influencer marketing... of überhaupt betaald krijgen voor bereik. Mm. Als je niet een groot mediabedrijf was, bestond eigenlijk nog niet online. Dus... Ja, wat kreeg ik voor een miljoen volgers? Dat was ongeveer €50 per tweet. Ja, als jij 13 bent, is dat echt heel veel geld.
Zo, hou op. Ja.
Dus dat was eigenlijk een beetje toen ik erachter kwam van oké, online als...
Maar wat gebeurde er dan? Er vroeg, weet ik veel, WC Eend, die vroeg van doe eens een tweet waar je WC Eend in verwerkt.
Ja, het verschilde heel erg. Dus ik kreeg hele sketchy soort van sms-diensten die benaderen. Maar ik kreeg ook gewoon echt grote merken. Ja. En dit... dat deed ik dan. Ja, dat werkte gewoon heel goed. Want ik had echt mensen lazen het ook echt. Dus
kwamen ze nog goed weg, hè, voor die €50?
Komen ze, als ik dat nu vergelijk met nu, dan heb ik echt veel te vroeg gepiest. maar zo kwam ik achter van, oké, online, daar kan je een business op bouwen. Daar kan je geld mee verdienen. Ik kwam toen in contact met Spinner Records. Dus ik kom zelf uit Hilversum. Zij zaten daar ook. Die hadden wel eens wat op dat Twitter-account ook gedaan. En die zaten ze van, oké, is het een 14-jarig... knaapje achter. Ja. Zie ik zeggen, ja, kom maar gewoon een keer bij langs op kantoor. Willen we
bij mijn ouders thuis.
Hoe je dat doet.
Ja.
Ja. En Twitter begon toen een beetje af te sterven. Toen ben ik eigenlijk daar begonnen. Gewoon naast mijn school. En daar, dat was echt de tijd dat ze... voor mensen die Spinning niet kennen, Martin Garrix, alle grote artiesten, die zijn daar eigenlijk hun carrière begonnen.
Ja.
En ik was eigenlijk een beetje de persoon die daar 3 dagen per week rondliep. En als er een nieuw platform was, dan werd er eigenlijk gezegd... ja, Tim, ga jij dat maar even uitzoeken.
Ja.
En zo kwam ik eigenlijk in contact met ten eerste een bedrijf... wat heel hard groeide.
Ja.
Dus Spinning, toen zaten er denk ik 30, 40 mensen... en uiteindelijk echt naar 100 zoveel man gegroeid. Dus dat vond ik heel interessant. En tegelijkertijd allemaal nieuwe platformen. En hoe bouw je nou echt een bedrijf op social media? Want dat hele bedrijf, het is uiteindelijk ook verkocht... was gewoon helemaal gebouwd op die social media platformen. En daarin liepen ze eigenlijk enorm voor op alle andere bedrijven... die gewoon veel traditioneler zijn... waar data en social en hoe gebruik je een nieuw platform... nou echt een mindere rol speelde. En toen kwam ik dus in contact met mijn compagnon, huidig compagnon Liam. Hij werkte destijds bij een zomerproject bij de NOS... om ook Snapchat op te zetten. Wij deden heel veel Snap bij Spinning. En toen kwamen we eigenlijk in contact van... ja, laten we wat tips en tricks uitwisselen via een online platform. Maar we kennen elkaar helemaal niet... in een online forum, volgens mij een Facebookgroep, Young Creators groep. Er zitten nu heel veel mensen in. Toen zaten we een hele kleine, was echt een klein groepje.
Ja.
En toen zei ik had eigenlijk nog steeds die... Ik onderneemde niet meer. Ik zat gewoon naast mijn school. Ik vond het wel prima, weet je wel. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil eigenlijk toch wel weer ondernemen. Toen zei ik tegen, zullen we dan gewoon een bedrijf beginnen... die hier in het bedrijf gaat adviseren?
Ja.
Om hoe gebruik je nieuwe platformen? Nou, toen kwam dus ook dat RTL heel veel presentaties geven. Maar we kwamen er toch wel achter dat... Hey, je kan mensen wel uitleggen hoe ze het moeten doen. En vervolgens werd er alsnog niks mee gedaan. Dus toen kwam eigenlijk de vraag, kun je het ook maken? Hey, kun je er ook een strategie heen, omheen? Ja, tuurlijk, doen we allemaal. En op een gegeven moment doe je eigenlijk een campagne... vanaf het begin tot aan het eind. Toen nog heel erg Snapchat. Maar eigenlijk de keuze om met Snapchat te beginnen was heel bewust. Want we zagen Snap... ten eerste was het heel hot, dat platform. Niet veel, heel veel mensen wisten er wat vanaf. Het was eigenlijk een beetje... Ja, wat TikTok 2 jaar geleden was. Dat is Snapchat was dat toen.
Mm-hmm.
En we zagen het echt als de toekomst van hoe mensen social wilden gebruiken. Dus veel meer via mobiel.
Ja.
Veel meer met de filters, stories. Dus toen alle andere platformen dat begon te kopiëren... was voor ons eigenlijk heel makkelijk om te zeggen... ja, doen we ook wel Instagram. Doen we ook wel LinkedIn. We
kunnen...
ja,
stories op Instagram is gewoon één op één gejat. Precies. Van Snapchat.
Dus dat was wel mooi. En we wisten in het begin al wel van... ja, we gaan niet alleen maar Snapchat doen... Het was voor ons een hele mooie, makkelijke manier eigenlijk. Dat we heel veel wisten, heel erg specialistisch... om gewoon bij heel veel partijen in één keer aan tafel te komen. En vanaf daar zijn we eigenlijk gewoon gaan bouwen.
Ja.
En dat is de afgelopen 2 jaar voornamelijk echt heel hard gegaan. Dus we 2 jaar geleden zaten we nog echt met 5 man. We zitten nu bijna tegen de 60 aan.
Ja. En dat is allemaal onder de vlag van Go Spooky, hè?
Klopt.
En in die naam Go Spooky, je hebt me dat ooit uitgelegd, maar waar kwam die ook weer vandaan?
Nou, we zijn dus begonnen op Snapchat.
Ja.
We wilden merken op Snapchat krijgen en het Snapchat-logo is een spookje.
Oh ja, dat ja.
Dus ja, het was eigenlijk heel simpel Go Spooky. En het was wel een grappig verhaal, want je kan heel lang over je naam en je logo en dat soort dingen. We hebben dat echt in een dag gefixt. En ik ben bijna inzien blij dat het geen Snapchat Advies BV of zo heet.
Ja, inderdaad.
Want het is toch wel... maar we zaten er ook helemaal niet in met... hey, dit gaat heel groot worden.
Nee, dat
is... Het is gewoon ook een beetje... Uiteindelijk ben je dat natuurlijk... hey, hier hebben we wat. Laten we eens nadenken. Maar het begon gewoon echt van... hey, laten we dit gewoon doen en kijken wat het wordt. We deden het na school. Dus ik zou ook... De afgelopen 2 jaar zijn we echt hard aan het schalen geweest. En eigenlijk de 2 jaar daarvoor was het gewoon al een beetje na school. Ik heb op een gegeven moment echt nog gedacht van... ja, ga ik studeren of ga ik dit doen? Nou, uiteindelijk dit maar gaan doen voor een jaar. En als het niks zou worden, zou ik alsnog gaan studeren.
Ja, dit dus, maar even gaan doen. Hè? Gewoon een ghostbookje maar even gaan doen.
Ja, maar dit was, dat was jaar, toen, ja. 3, 4 jaar terug was het echt nog niet zo heel substantieel. Het is denk ik de afgelopen periode is pas echt heel erg hard gegaan.
Ja, te gek. En ik vind het een goede naam. Hij is catchy. Ik vind het echt een vette naam.
Ja, top.
Grappig hoe je af en toe op namen van bedrijven komt, hè? Ondernemingen, ja, hoe dat begint. Ik vind dat leuk. Vaak heb je daar helemaal geen denktank voor nodig... die dan eeuwen zitten te schakelen met van... oké, als we deze naam gebruiken, dat leert weer aan dit en dit.
Ja, ja, dus, ik vind dat verhaal van Nike heel mooi. Dus die swoosh die ze hebben.
Ja.
Die hebben ze... Volgens mij heeft een designer dat voor $30 gedesigned.
Ja.
Dus ze vonden het in het begin helemaal geen mooi logo.
Nee.
Maar dat is ook een beetje met namen en logo's. Je kan er echt heel lang over nadenken, maar een logo is in eerste instantie is het ook niks. Je moet het echt, je moet er een verhaal mee gaan maken. Je moet het gaan laden zelf.
Ja.
Dus dat vind ik wel mooi. Denk ook wel zo terug. Ja, maar ja, we hebben het echt in website, logo, kleur. We gebruiken alles nog steeds op die manier. En we hebben het gewoon in de middag gefixt.
Ja, maar als het op een gegeven moment staat en het gaat leven en je behaalt er succes mee, dan gaat zo'n logo vanzelf een bepaalde waarde krijgen.
Precies.
Dus je moet uiteindelijk presteren en dan komt de rest wel vanzelf. Hey, verbaasde jou het niet dat al die grote partijen... We hebben het een beetje over 4 jaar geleden dat jij bij RTL binnenstapte en presentaties gaf, maar bij veel meer andere bedrijven. Ik heb best wel lang eigenlijk gewoon me verbaasd over het feit dat ik dan mensen sprak en die dan in mijn optiek best wel veel bereikt hadden, grote bedrijven runnen en dan tegen mij zeiden van... ja, jij doet dan iets met dat Facebook of zo. Iets een beetje filmpjes. En dan kan je dan liken of zo. Dat ik echt dacht zo, maar wat is hier gebeurd? En toen heb ik wel eens gedacht... gaat die technologie gewoon niet te snel? Dat gewoon, zelf, hoe intelligent je ook bent... of hoe ondernemend je ook bent... dat je het soms gewoon niet meer volgt.
Ja, we zijn natuurlijk via... ik verbaas me nog steeds elke dag. Dat je wat dingen die... En voor jou natuurlijk, jij zit er middenin, ik zit er ook middenin. Ik denk voor elke persoon onder de 30 is het denk ik gewoon heel normaal wat er gebeurt. Maar toch, ja, de meeste grote bedrijven, en ik wil niet per se zeggen dat het een leeftijdding is, want dat is ook niet waar, want ik ken echt...
Nee, dat denk ik ook niet.
Tenminste, ik ken genoeg 60-jarigen die echt er middenin zitten en die misschien wel beter weten dan een 20-jarige. Maar over het algemeen denk ik dat... Dat is denk ik de grootste fout die grote CEO's of gewoon bedrijven hebben, maar ook ondernemers, is dat ze uiteindelijk niet meer nodig vinden om verder te innoveren.
Mm.
Dus dat letterlijk, en daar verbaas ik me dus gewoon voornamelijk over, dat ik bedoel een nieuw platform, of het nou TikTok is, of je hebt nu Clubhouse of iets anders, dat mensen niet even, als je letterlijk 4 uur die app gebruikt, dan heb je echt de basis, heb je wel door.
Ja.
En het is echt, of je kijkt, het is meer gewoon een soort van nee, ik ben gewoon heel comfortabel met wat we nu al doen.
Exact.
Dan dat we verder gaan kijken. En dat is denk ik waar ik me het meest over verbaas. En je kan natuurlijk echt specialist en echt, en dan kom je natuurlijk bij een partij bijvoorbeeld zoals ons. Maar letterlijk de basis, kan je gewoon download die app, kijk een paar filmpjes erover. Je kan zoveel informatie. Dus dat, ja, ik vind dat nooit een excuus van leeftijd of iets anders, of ik heb geen tijd. Het is gewoon echt een soort mindset. En ik denk wel, en dat is wel serieus, als je kijkt dat heel veel grote bedrijven die dit dus niet begrijpen, ja, die worden gewoon links-rechts ingehaald door kleinere bedrijven, wat ondertussen ook al geen kleine bedrijven meer zijn. Er zijn echt heel wat bedrijven op te noemen die gewoon meer dan 1 miljard waard zijn, die volledig zijn gebouwd op social media, ja, door mensen die het dus wel snappen.
Ja. Ja, ik zit zelf nog met 2 vrienden in een onderneming. Hè. Dat heet EMT. Dat is een, ja, eigenlijk een webshop voor meubels. En we zijn met een hele simpele naam begonnen ooit. www.marmerentafels.nl, want we verkochten marmeren tafels. En gewoon echt puur vanuit een webshop. Vanuit een klein pandje in Nieuwekerk. We zijn het afgelopen jaar 650% gestegen in onze omzet. En allemaal gewoon via advertenties en social media strategie. Ik doe dan PR en marketing en ik heb gewoon veel samenwerkingen uitgezet. En als je dan ziet wat dat voor je bedrijf kan doen in een hele korte periode, ja, dan is het gewoon ook achterlijk als je als ondernemer zijnde je daar niet invreet in die materie. Kijk, en ik ben me er bewust van dat ik dan al een bereik meebracht waar ik natuurlijk van heb kunnen profiteren. Maar je moet gewoon meegaan met die innovaties. Maar het is volgens mij ook een gedeelte luiheid. Maar ook een beetje een soort van onzekerheid. Omdat er komt weer iets nieuws. En je denkt, oh nee, ik wil er niet aan, want het ging zo lekker. Wat jij net ook al zei. Ik ben comfortabel in hetgeen wat ik doe. En er komt weer iets nieuws. En nee, ik doe net wat ik niet leuk vind. Ik zal je eerlijk zeggen, ik had merkte het bij mezelf ook toen TikTok opkwam. Ik dacht wel van, ja, ik heb nou dat bereik op Instagram. Moet ik daar ook weer aan de weg gaan tikken? Ik moet zeggen dat ik in het begin ook wel zie, ik heb er helemaal geen zin in. En ging een beetje zo doorheen. En dan ga je toch een beetje TikTok, zo'n dansjes, wat een kutzooi en dit. Weet je, volwassen mensen een pirouette zien draaien. Ja, op een gegeven moment heb ik het toch maar gewoon aangemaakt. Ben ik gewoon gaan kijken van, oké, wat is nou de content die ik op Instagram plaats? En hoe kan ik dat vertalen naar TikTok? En toen dacht ik, oh ja, hier zitten eigenlijk wel hele grappige filters op die ik eigenlijk best wel heel goed kan gebruiken voor wat ik wil doen. En dan zie je ook dat snel stijgt. En dan nu heb ik bijna 100.000 volgers in een paar maanden. En dan denk ik toch, oh, ik vind het eigenlijk ook wel weer leuk of zo. Dus ja, het is gewoon achterlijk als je dat laat liggen.
Het is eigenlijk gewoon heel simpel. En dat is, je moet gewoon zijn waar je doelgroep is.
Ja.
En dat is gewoon, je moet elke dag, en dat zeg ik ook, dat is bij ons op het kantoor is dat ook de filosofie. Elke dag opnieuw, misschien nog wel bij de seconde dan bij het uur, kijken waar zit de aandacht van die doelgroep. Want dat klinkt heel simpel, maar dat is het uiteindelijk niet, omdat je dat verandert zo snel. Mm-hmm. En dat is dus ook het ding bijvoorbeeld met zo'n TikTok. Als je daar 2 jaar geleden op keek, zaten er inderdaad alleen maar meisjes van 12 jaar oud op die dansjes en pirouetjes aan het maken waren.
Nou zijn het mensen van 40 die dat doen.
Nu zijn het mensen van 40, maar zelfs niet alleen maar dansen meer. Weet je wel? Dus het is hoe snel een platform verandert en hoe snel je daar dus ook op moet zitten. En het is een beetje, ja, je kan op het moment dat je dat spelletje goed snapt en ben daar de eerste mee. Kijk, first mover ergens in zijn, zeker op nieuwe platformen. En als er echt heel veel aandacht is, maar nog niet zo heel veel content, of er zijn nog niet zoveel partijen op aanwezig, dan kan je echt hard gaan.
Ja.
Dat zag je met alle merken die gewoon vroeg zijn begonnen met Instagram. Die hebben daar gewoon echt van geprofiteerd.
Ja.
En hetzelfde ga je zien op TikTok. En het is gewoon uiteindelijk, en dat is heel terecht, dat is denk ik het grote verschil. Het draait ook alleen niet meer om likes en om engagement. Dat was in het begin ook heel erg de vraag, ja, wat heb ik nou aan zoveel likes? Maar wat jij zegt, er zijn echt bedrijven die gewoon echt business, inclusief jezelf, die echt business opbouwen. En dat wordt alleen maar meer, want het wordt steeds makkelijker ook om aankopen te doen via social media. Uiteindelijk, je hebt nu dat ook de check-out. Ik geloof echt dat als jij in de fashion zo meteen zit, dat letterlijk het eerste moment dat iemand met een merk in contact komt, tot aan het moment dat ze een pakketje bezorgen, echt dat allemaal binnen het platform
komt. Ja, absoluut. Ja, want dat merk ik ook. Ik zie bijvoorbeeld onze Instagram-pagina EMT eigenlijk meer als een soort catalogus dan dat ik het zie als een plek waar ik een... We hebben nu 25.000 volgers. En dat vind ik voor een pagina die eigenlijk alleen maar meubels laat zien best wel veel. Zeker omdat het nog gespecificeerd is op Nederlandse mensen. En we eigenlijk nu pas naar Duitsland en Engeland en zo gaan. Maar zie ik meer als een plek waar je gewoon, oh, die stoelen zijn tof. En je klikt aan en je komt rechtstreeks naar onze website. Maar je gaat daar niet hele leuke gesprekken voeren met de beheerder van onze Instagram pagina. Nee. Je stelt misschien hoogstens een vraag en that's it. En dat zie je natuurlijk nu al met die shop functie binnen Instagram en al die andere platformen. Dat het inderdaad gewoon, ja, je doet eigenlijk je volledige bestelling gewoon op het platform.
Ja.
Ja, komen we eigenlijk natuurlijk ook gelijk weer bij de vraag die mij als creator dan wel bezighoudt. We zijn dan natuurlijk ook wel weer heel erg afhankelijk van dat externe platform. En waar ik ook wel steeds meer, wat ik steeds meer begin te zien, is dat toch, er zijn best wel wat influencers die beginnen met een betaalmuurtje of een soort eigen website waar ze toch hun eigen community, zeg maar, opbouwen. Ook wel een beetje om te zeggen van, dan hoef ik die commerciële klussen niet meer aan te nemen. Hoe zie jij die ontwikkeling
Ik vind het heel interessant. Ik denk dat als je mij vraagt, wat zijn de nieuwe billion dollar brands, ja, van de toekomst, dan denk ik dat personen zijn.
Ja.
En dat zie je dus al gebeuren bijvoorbeeld in een China, waar eigenlijk creators, gewoon influencers, dat daar, die hebben zo'n, die kunnen gewoon letterlijk met een druk op de knop, hebben zo'n hele infrastructuur als het ware. Dat is hetzelfde hier. Je kan zo'n Shopify opzetten. Je kan, alles is heel toegankelijk. Ja. Je hebt bijna geen derde meer nodig. Ik geloof echt dat de nieuwe billion dollar brands zijn. Dus dat worden geen billion dollar brands door bijvoorbeeld merksamenwerking te doen. In China, als jij een merk bent, valt er bijna niemand te vinden met een beetje bereik die een merksamenwerking met jou wil doen.
Okay.
Omdat bijna iedereen zijn eigen brands heeft.
Ja, precies. Ja.
En dat vind ik het meest interessante. Dus inderdaad, ik vraag me af of een betaalmuurtje of dat content in die zin echt het verdienmodel is. Dus ook, ja, ik weet bijvoorbeeld Leeuw Klein heeft zo'n app. Denk ik van, ja, hoeveel mensen zullen best wel wat superfans dat doen, maar is het echt de massa die dat gaat doen? Dat weet ik niet. Ik denk dat als jij inderdaad je eigen merk opzet, en of dat inderdaad nou meubels is, of dat Mr. Beast dat zijn eigen burger chain,
ja,
of dat soort dingen, daar zit uiteindelijk de schaal. Want uiteindelijk, hoe makkelijk mensen zometeen vanuit dat bereik, die 100.000, misschien wel miljoenen mensen iemand volgt, hoe makkelijk die zometeen een aankoop kunnen doen, daar zit nu de, als die frictie afneemt, dan gaat het echt hard.
Ja.
En dan wordt social media niet alleen maar een leuke tool om voor een bereikstoel. Dan wordt het gewoon echt een serieus aankoopkanaal waar je gewoon echt volume op kan
gaan. Ja, precies.
En dat is waar het nu vaak een beetje, dat zie ik ook echt als de toekomst van social, is gewoon veel meer die community is één ding. Dus heel veel creators, die hebben heel veel bereik, maar hebben ze ook echt een community.
Mm-hmm.
Heel veel die zijn bijvoorbeeld heel veel volgers, maar geen niet echt klopt, een core of iets waar ze voor staan. Of ik denk dat belangrijk is. Dus als je creator bent, hey, heb ik echt een, als je een hele sterke community hebt, maakt het ook niet meer zoveel uit op welk platform je zit, want ze volgen je toch wel.
Ja.
En dan draait het veel meer over je eigen merk neerzetten en ook een community daarop bouwen. Ik denk dat daar begint het. En vervolgens is het heel erg van, oké, hoe kan ik die community meenemen, of het nou voedingssupplementen zijn of een eigen kledinglijn of meubels of wat dan ook, wat ook bij die community past, die kun je gaan activeren. En dat is denk ik ook niet, en dat vind ik het nog interessanter, is dat als je nu aan elke 15, 16-jarige die je nu vraagt, wat wil je laten worden? De meesten zullen echt zeggen YouTuber, ja, influencer.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
En de meeste gaan geen miljoenen volgers halen.
Nee.
Maar er zullen er heel veel zijn die wel bijvoorbeeld 10.000, 15.000 volgers hebben.
Ja.
Het interessante daaraan vind ik weer dat als jij bijvoorbeeld 15.000 volgers hebt en je bent helemaal, jij post alleen maar, jouw passie is basketbal of jouw, ja, passie is midget golf of moestuin of wat dan ook, dat al die 15.000 mensen, voordat ze een nieuwe basketbal kopen, kijken ze op jouw profiel, welke jij gebruikt, of welk product je gebruikt, ja. En ze koopt voor jou. Dan kan jij van die 15.000 mensen, kan jij gewoon echt prima leven.
Ja.
En dat vind ik het interessante waar we nu dus heen gaan, dat het niet meer de mensen met heel veel volgers zijn, die dan bijvoorbeeld een branddeal doen of dat, maar dat je gewoon echt zometeen met je passie, of de nieuwe creator economy, de volgende level daarvan, dat echt... ik denk dat dat echt heel substantieel gaat worden.
Ja, en dan is het begrip micro-influencer, dat kwam dat ineens omhoog, dat merken veel micro-influencers wilden werken, omdat die wat meer, hè, die hadden een betere, meer gekaderde doelgroep. Maar ook daarin kun je dus, wat jij zegt, gewoon heel makkelijk gewoon een merk opbouwen. Zeker als je een beetje in een niche zit. Wat je zegt, ja, weet ik veel, zeg dat je knikkers spaart. Maar je hebt gewoon 15.000 diehard knikkerfans. Die willen gewoon weten waar jij je banen haalt en je knikkers koopt. Ja, absoluut. Nee, zeker.
Ja, dat is het. Dus het draait ook... Het gaat denk ik ook veel meer... Inderdaad, daar gaat het denk ik heel erg heen. Daar zijn we nu nog niet. Het is denk ik... Nu draait het vooral... Oh, je hebt een hele grote groep, bijvoorbeeld influencers, die vragen gewoon geld voor een post. En dat vinden ze helemaal prima. Want ja, waarom zou je er niet oké mee zijn? Als je ziet... Als jij een maandsalaris of iets kan verdienen met één post, helemaal top. Maar ik bedoel meer het level daarbovenop. Dat je echt zegt, oké, de challengers van de grote merken, dat worden zo meteen die creators. Ja, dat zie ik wel echt gebeuren.
Ja. Ja, het is wel grappig. Ik heb echt letterlijk 2 dagen geleden had ik een interview met de Quote over deze onderwerpen. Omdat wij hadden een naamsverandering gedaan van Marmeren Tafels naar MT. En daar hadden een persbericht over uitgestuurd. Toen wilde zij een interview over hoe het was om als influencer op die manier te ondernemen. En dat je eigenlijk je bereik inlegt. In ruil voor aandelen.
Ja.
Waar je vroeger gewoon een zak geld moest meenemen, kun je dat nu natuurlijk met je bereik oplossen. En toen vroeg ze ook van, ja, gaan influencers meer ondernemen in de toekomst? En eigenlijk gebeurde dat wel al, hè? Want ik bedoel, een Enzo Knol, Calvin, allemaal merchandise lijnen, verkochte agenda's, et cetera. Dat is al wat jij eigenlijk ook benoemt, want in China nog groter is. Maar het belangrijkste vind ik, dat op het moment dat jij als influencer een eenmalige campagne doet, dan help jij een merk of een product te groeien. Maar jij stuurt zelf een eenmalige factuur. Maar die actie of die campagne die je hebt uitgevoerd, die heeft wel effect op de langere termijn. Dus dat rolt als een olievlek, rolt dat uit. En jij bent er eigenlijk weer uitgestapt. Het was heel zonde, want dat zijn jouw volgers. Dat zijn de mensen die iets van jou aannemen. Dus zorg dan ook dat die groep en dat bereik wat je hebt opgebouwd, dat je die inzet, zakelijk gezien, voor iets waar jij echt achter staat. In plaats van dat je dat aan een eenmalige campagne voor noem een merk, WC-eend wederom, dat je dat daaraan besteedt.
Ja, maar het is in de kern is het natuurlijk ook niks nieuws. Want bij celebrities, in principe, en daar kom je het dus op.
Ja.
In hoeverre is een creator, is dat iets anders dan een celebrity? Kijk, mensen die... Michael Jordan heeft dit uitgevonden. Dus...
Nike had nooit zo groot geweest zonder Michael Jordan.
Nee, maar ik geloof dus ook dat dan heb je het inderdaad de sporters, de DJ's, dat snap ik. Maar de creators zijn gewoon, voor als je het aan gemiddelde, echt gewoon een Gen Z onder 20, hun idolen, hun Michael Jordan of wat dan ook, dat is in heel veel gevallen is dat een creator.
Ja.
Dat is een YouTuber.
Klopt.
Dat is iemand op Instagram. Dus om het vanuit dat perspectief te zien, is denk ik de grote shift. En heel veel, en dat bedoel ik dus, als je dus over influencer marketing en over creators, dat is vaak wat de grote oudere mensen die denken, oh ja, daar kijkt mijn zoon of dochter naar. Dat snappen ze nog niet. Maar die realiteit gaat dat soort merken echt heel snel inhalen.
Ja, ja. Ja, nou geloof ik wel dat ze bij de echte grote merken en bedrijven wel gewoon inmiddels, mag ik toch hopen, een team hebben zitten met mensen die daar wel in zijn opgegroeid en dat gewoon goed snappen.
Ja, maar ik was bijvoorbeeld, dat was wel interessant, was bij een heel groot voedselconcern. En toen vertelden we ook meer gewoon over wat daar in China gebeurt. En zo van, zij zeiden letterlijk, ja, moeten wij ons zorgen maken? Want waarom zou een letterlijk, als jij of iemand anders een merk opricht, ben je gewoon een concurrent van ze.
Ja, ja.
En zij hebben dat bereik online niet. Zij moeten ervoor betalen. Ze hebben die community vaak niet. Dat is toch vaak merken die communiceren veel liever over product. En er zijn een paar merken die in Nike, die snappen wel heel goed dat je community moet bouwen. En dat daar eigenlijk social voor bedoeld is.
En dan zijn de budgetten zo groot dat je die partijen gewoon, of die koppen en die gezichten gewoon inkoopt.
Ja, precies. Maar dan denk dat dat vooral is, de grootste fout die die bedrijven nog steeds maken en wat creators van zichzelf al heel goed doen, is dat community bouwen.
Ja.
Dus een Nike bouwt een community online. Maar als je bijvoorbeeld een grote voedselmerk, weet je, die pushen gewoon producten. Ja, we gaan maar ook maar kijken hoe kun je een community bouwen rondom een pot pindakaas. Het is best lastig, maar je kan wel bijvoorbeeld weer zeggen, oh, het is Nederlands of iets dan. Dus ik denk dat dat de grote fout is, dat bedrijven social media, en dat is hetzelfde met influencers. Ze zien social media nog steeds te veel als een laatste stap. Dus ze hebben inderdaad een influencer team zitten. Maar dat gaat pas aan het werk op het moment dat alles al gedaan is.
Ja.
Oh, dan moeten we ook nog een paar influencers erbij hebben.
Ja.
Terwijl het gaat eigenlijk om hoe ga je social media veel meer als startpunt pakken. En dat is waarom wij ook zeggen, ja, wij zijn heel social first. Wij beginnen bij platform, beginnen bij hoe gebruikt zo'n doelgroep een platform. En wat is de rol van jou als merk daarin?
Ja, en dan zou je dan eigenlijk, als je ziet dat heel veel merken gewoon met 20 verschillende influencers samenwerken, zou je eigenlijk misschien wel meer toe moeten naar een constructie waar je als merk zegt, oké, we hebben een nieuw product, dat gaan we lanceren, maar voordat dat op de markt geknald wordt, zoeken we een ambassadeur. En misschien wel twee, een man en een vrouw bijvoorbeeld. En dan zeggen we gewoon, voor jullie zitten voor 30% in dit product. En jullie zijn gewoon fulltime, zijn jullie gewoon ambassadeur van dit product. Ja. Ik denk dat dat veel beter kan werken. Maar het is ook een interessantere deal voor die influencer. Maar ook uiteindelijk heeft het ook veel meer credibility. Omdat je als... Je weet gewoon als volger zijn, als je gewoon ziet van, oké, dat merk is van die persoon. Dan vind je dat, dan is dat ook sympathieker. Want je gunt het dan ook meer.
Nou, personen zijn vaak, en dat is het grote verschil. En de personen zijn vaak authentieker inderdaad dan merken.
Ja.
Dus je connect niet alleen maar met die persoon. Nee, ik vind het ook tof wat die draagt. Waar die, in welke muziek die luistert. Dat personen zijn gewoon veel meer... Ja, daarom is het ook veel makkelijker om een persoon leuk te vinden. En mensen vertrouwen een persoon daarin ook meer. En daarom werkt het zo goed.
Ja.
Ik denk nog een stap verder, je ambassadeur. Ik denk nog een stapje verder. Echt samen met iemand een merk opzetten. Ik vind het heel tof. Die was heel recent. Anheuser InBev, Ab InBev. Grootste bierketen ter wereld. Die hebben een seltzer opgezet met Travis Scott.
Ja, ja.
Hij is celebrity, maar je zou het ook met elke influencer.
Klopt.
En je ziet dus ook gelijk dat mensen die vinden hem vet. Weet je wel, je krijgt gelijk een gevoel bij zo'n nieuw merk. Omdat zijn gezicht eraan verbonden is. En je ziet ook mensen op Instagram delen het. Hij draagt dat.
Ja.
En dat is denk ik de next step. En het is misschien niet op. En dat vind ik altijd wel. Zeggen in China gebeurt dit al volle bak. Je verwacht altijd, dit gaat heel snel. En dan toch duurt het nog langer. Want 5 jaar geleden hadden we eenzelfde soort gesprek.
Ja.
En het duurt toch heel lang voordat die bedrijven dat doorhebben. Maar aan de andere kant zie je dus ook bedrijven zoals zo'n Gymshark, een Daniel Wellington,
ja.
Naked. Allemaal van die bedrijven die wel die hele nieuwe filosofie hebben, die dat snappen. Die samen met creators echt communities bouwen. Die echt onderdeel worden van je leven. Ja, dat zijn gewoon de, geloof ik, dat de nieuwe Nike's van de... Of de nieuwe A-brands van de toekomst zijn.
Ja.
Samen met creators en alles erbij.
Nee, absoluut. Het is wel een hele interessante wereld. En je blijft er ook over praten. Omdat het inderdaad... Ja, het gesprek hadden wij misschien 5 jaar geleden al. En er verandert heel veel. Maar toch ook voor je gevoel gaat het allemaal nog best traag. Maar ook omdat jij hebt een visie van hoe jij deze wereld over 10 jaar voor je ziet. En... Ja, dan gaat het automatisch traag, toch, als het niet al bij die rode stip is.
Het is wat ik altijd zo... Je onderschat heel erg op... Nee, je overschat op de korte termijn hoeveel er gebeurt.
Ja.
Op de lange termijn onderschat iedereen altijd volledig hoeveel impact. Dat is denk ik ook wat je ziet als je bedenkt dat 10 jaar geleden... 10 jaar dat de meeste mensen niet eens een normale smartphone hadden.
Ja.
En je ziet waar we nu zijn. Dat is natuurlijk... Mensen, er gebeurt in 10 jaar, zijn we echt zoveel verder. Maar als je zegt, ja, waar zijn we over 6 maanden, zegt mensen, lijkt het eigenlijk al best wel veel waar we nu zijn. Ik denk dat altijd een beetje de denkfout is. Maar inderdaad, het gaat altijd langzamer dan je denkt.
Hoe kijk jij naar, zonder je politieke voorkeur te vragen, maar je ziet in Amerika, Twitter op een gegeven moment met Trump, dat vrele verhaal. Wat je van Trump ook vindt. Eigenlijk vond ik dat best wel heel bizar. Ik vind sowieso de macht van Big Tech in sommige gevallen echt wel een beetje engig ook. Je zag op een gegeven moment ook dus dat er een hele grote groep in Amerika was. Die zeiden, fuck you Twitter, we gaan naar Parler. Vervolgens heeft Amazon, volgens mij de hostingpartij van Parler, de stekker eruit getrokken. Parler offline, weet ik veel wat, hoe het allemaal zat. Ja. Maar hoe zie jij die ontwikkelingen? Want ik vind wel nog steeds prachtig, die platformen. Maar vrijheid van meningsuiting, of je het er nou mee eens bent of niet, staat voor mij gewoon bovenaan. En ja, dat Twitter even bepaalt dat we de president van Amerika even gewoon... ja, dat vond ik een hele rare gewaarwording, ja, hoor.
Kijk, ik denk... Ik heb er wel een duidelijk mee. Ten eerste, om het over big tech te hebben, ik vind dat de platformen veel te veel macht hebben.
Ja.
Plus, ik denk dat de platformen zelf en de innovatie ook beter af zou zijn op het moment dat de platformen los zouden worden opgebroken.
En bedoel je met los dat Google niet meer van Facebook... Dat is Facebook en Google?
Dat, nee, dus dat Facebook, Instagram en WhatsApp, ja, gewoon losse bedrijven zouden zijn.
Ja.
Want als je het ook bedenkt, bijvoorbeeld even een WhatsApp... Ja. Sinds dat Facebook het heeft overgenomen, is er aan het hele platform niks gebeurd.
Nee.
Het is alleen maar een data tool geworden voor Facebook en voor de rest niks. Terwijl als je WhatsApp als los bedrijf had gehad, ja, misschien waren ze al veel verder geweest dan dat ze nu zijn. Dus ik geloof dat wat meer competitie tussen verschillende platformen, dat alleen maar beter is voor de platformen zelf, qua innovatie en voor ook het publiek.
Maar niet voor de portemonnee van Mark Zuckerberg.
Ik denk, nou,
die zijn natuurlijk gewoon bezig om elke vorm van concurrentie ook uit te schakelen, toch?
Ja, het is natuurlijk daarom die antitrust en alles, dat loopt nu allemaal. Ik geloof ook echt dat ze worden ook opgebroken. Ik denk, voor zijn ego is het niet best, want hij is zo meteen niet meer de baas. Als het gebeurt, is hij niet meer de baas van de hele tent.
Ja.
Voor zijn portemonnee, ja, ik denk dat die... Je zie je ook in het... Ik volg dan een beetje dat aandeel Facebook. En dan komt er zo'n nieuwsbericht naar buiten. Er gebeurt helemaal niet zo heel veel mee op het moment dat er zo'n aanklacht komt. Omdat die investeerders ook weten... Ja, hey, als jij WhatsApp, Instagram en Facebook loszet... Ik geloof dat die drie los meer bij elkaar waard zijn... dan Facebook in het als één bedrijf.
Ja.
Dus dat vind ik interessant. Dus ik sowieso meer concurrentie... Ja, dan heb je het natuurlijk over de algoritme, social dilemma. Ik vind dat echt een overheid, iets wat de overheid moet oplossen.
Mm-hmm.
En dat heeft ook gewoon met regelgeving te maken. Als je het dan hebt over vrijheid van meningsuiting. Kijk, ik denk dat het grote verschil is. Wij zien die platformen nog steeds als iets onafhankelijks.
Mm-hmm.
En ik denk dat daar... Ik denk dat daar een denkfout zit. Want ik geloof dat die platformen veel meer een mediakanaal zijn. Net zoals een krant of of iets anders. Dat zij bepalen, je signed up voor Twitter. Zij bepalen wat er op hun platform gebeurt.
Mm-hmm.
Zij mogen dat doen. Dat is gewoon hun voorwaarde, dat mogen ze doen. Dus je krijgt, en het wordt bestuurd door mensen. Dus uiteindelijk, end of the day... zijn platformen nooit 100% neutraal.
Nee.
En ik denk dat... dus we moeten die platformen ook veel meer gaan zien als mediapartijen... en veel minder als onafhankelijk orgaan, want dat zijn ze niet.
Ja, dus die verwachtingen moeten we gewoon bijschaven.
Ja, en ik denk dus ook regelgeving. Kijk, als jij op een televisiekanaal of iets anders... of een krant, of weet je, dan heb je gewoon ook aan bepaalde regels te houden...
Wat wel jammer is aan dat verhaal, is dat je krijgt straks gewoon... Twitter is dan in Amerika is dan de plek voor de Democraten. En dan wordt een Parler bij wijze van de plek voor de Republikeinen. Dan krijg je dat versplinterd wordt over twee platformen. En die krijgen dan ook nog eens allebei een enorme stempel. En dan wordt het weer hokjes. Ik vind dat wel jammer, hoor.
Ik weet niet of het zo extreem gaat. Want ik denk dat het
rond die Amerikaanse verkiezing had je natuurlijk... Hè, er zijn nog steeds 75 miljoen Amerikanen die op Trump hebben gestemd. Ja, die man wordt verwijderd van Instagram. Wat doen die? Fuck you Twitter. Die gaan naar een ander platform. En dan ontstaat er dus een soort van... ja, twee eilandjes die allemaal middelvinger naar elkaar gaan opsteken. Ja, dat vind ik geen goede ontwikkeling.
Nee, maar ik denk dat... kijk, dat is misschien minder aan de mening van platform te liggen. Dat is eerder aan hoe die platformen zijn gebouwd. Hmm. En dat is natuurlijk die algoritmes... die zijn ervoor gemaakt dat jij dingen te zien krijgt... die blijkbaar in jouw interesseveld liggen.
Ja.
Dus als jij blauw bent, krijg je alleen maar blauwe dingen te zien. Als jij rood bent, krijg je alleen maar rode dingen te zien. Daarin zeg ik dus ook van de regulatie... zou dus ook veel meer bij overheden moeten liggen. Want ik bedoel, die algoritmes, ze zijn uit goede bedoeling zijn ze gebouwd. Je hebt ook al die mensen die dat hebben, die dachten... oké, we gaan gewoon iets maken waar iedereen iets aan heeft. En er komen hele mooie dingen uit. Komen tegelijkertijd zie je dat ook gewoon... als het op verkeerde manieren wordt gebruikt, dat het gewoon heel schadelijk is.
Maar ik denk wel, ik ben er van overtuigd, dat zie je ook bij Social Dilemma, zag je dat ook, dat die intentie vanuit het creëren van zoiets, dat altijd wel een goede intentie is. Zeker. Ik bedoel, je bent nooit bezig met van hoe gaan we de wereld, gaan we er een naardere plek van maken. Nee, dat zijn mooie innovaties en als je ze inderdaad op de juiste manier gebruikt, zijn ze ook tof. Alleen op dit moment...
Je kan dus ook heel erg, daarin verschilt dus ook elk platform. Dus bijvoorbeeld Snapchat. Je hebt geen last van al die geen fake news problemen, mm-hmm. geen privacy dingen, omdat ze gewoon op een andere manier zijn gebouwd als platform.
Ja.
En daarom denk ik heel erg, als jij dit wil, die algoritmes, daar zou bijvoorbeeld belasting op kunnen komen. Of daar op het moment dat het niet meer, kijk, ze aan de ene kant zeggen ze ja, we doen er wat aan. Aan de andere kant zijn het ook dezelfde algoritmes waar ze zo enorm veel geld
voor. Ja, precies, ja.
Want die technologie die serveert niet alleen die politieke post die in jouw interesse gebied, die surf je ook een ad van een bepaald automerk wat je interessant vindt. Waarbij daar verdienen ze hun geld aan. Dus je moet dat veel meer bij het begin gaan zoeken. Van misschien moeten die platformen gewoon op een andere manier gebouwd worden.
Ja.
En daar zijn ze nu mee bezig. Kijk, je hebt ook wat mijn mening gewoon, ik kijk daar dan vanuit... die bril naar. Je hebt dan ook heel veel bedrijven gezegd... ja, dan adverteren we gewoon niet meer op Facebook. Ja, ik denk dan van... hier zit je doelgroep. Daar moet je dan ook zijn. Dat is ook maar net waar je mee te dealen hebt als merk. Wil je dat niet? Nou, dan ga je ook gewoon een stuk minder business doen. Ik denk dat... En je zag ook heel veel adverteerders... die trokken zich toen terug van Facebook.
Ja.
Wat heeft het uiteindelijk gedaan? Helemaal niks. Want Facebook heeft 18 miljoen klanten. Die als er een paar zich terugtrekken... al zijn het de allergrootste, dan voelen ze dat niet.
Ja.
Dus dat... Daarom is dit een overheidskwestie. Ik heb er wel een mening over. Maar aan de andere kant van ja, zolang je nu er je profijt van mee kan doen... en je gewoon dus je bedrijf erop kan bouwen en de voordelen kan halen... waarom zou je dat dan niet doen?
Ja, nee, eens.
Dat is de realiteit waar we ook in leven.
Ja, maar kan je wel stellen dat Big Tech te veel invloed heeft? Of te machtig?
Nee, ik denk te machtig. En op zich, kijk, het zijn van een monopolie is niet verboden... Dus dat, kijk, je kan wel heel veel macht hebben, maar in principe is dat niet verboden. Het wordt verboden op het moment dat je die macht op verkeerde manier gaat inzetten.
Ja, ja.
Dus dat bedoel ik ook meer van het, als jij nu een nieuw platform opricht, of je bent een nieuw techbedrijf, of je hebt een innovatie, de kans dat je het echt groot gaat worden, is heel klein, want voordat je echt schaal krijgt, of ze kopen je op, of je wordt gewoon letterlijk de markt uitgedrukt.
Ja.
En dat bedoel ik meer op het moment dat die bedrijven minder macht, als ze zouden opgebroken worden, dan komt er dus ook veel meer ruimte voor meer innovatie, komt er meer competitie. Ik geloof daar heel erg in. Maar in principe, ja, bedrijf, wanneer is een bedrijf te machtig? Ja, op het moment dat ze die macht op verkeerde manier gaan inzetten.
Ja, het is sowieso ongelooflijk, want dat lijstje met hoeveel 10 of 100 rijkste zijn dit jaar... zo ontiegelijk nog veel rijker geworden. Terwijl de hele wereld in een soort crisis is beland. Het komt ook door die monopolies. Kijk naar partijen als Amazon, weet je wel. Kijk, er zijn twee... Ik bedoel, die Jeff Bezos is natuurlijk gewoon een geweldige ondernemer. En bizar. Hij is gewoon... Amazon is gewoon jarenlang uitgelachen. Hè, voordat dat echt... Je kon echt voor een cent een aandeel kopen in Amazon. Niemand geloofde erin. Ja, hij heeft dat wel gewoon gezien. Maar op een gegeven moment kom je dan op een plek dat je denkt van... ja, het is gewoon... je kan daar niet meer tegenop. En dan wordt die monopoliepositie verpest de hele markt. En dan krijgt zo'n bedrijf... Ik weet ook, er zijn natuurlijk ook wel dingen... over hoe zij met werknemers om zouden zijn gegaan. Ik ben daar niet... ik weet daar niet genoeg vanaf om daar iets over te zeggen. Maar zo'n partij wordt gewoon zo ongelooflijk groot... Ja, en dat verplettert gewoon de hele industrie in zijn eentje. En dat vind ik wel heel erg eng ook.
Ja, kijk, dat is het. Dat vind ik het bizar aan Amazon. Inderdaad, wat je zegt, het is nog nooit gebeurd dat een bedrijf van nul, volgens mij zijn ze nu 1,6 triljard waard.
Ja.
Trillion. Geen idee. Volgens mij gewoon trillion. Zoveel 1600 miljard in ieder geval. Dat vind ik. Dat is nog nooit gebeurd.
Nee.
En zeker niet in zo'n korte... bijna 30 jaar.
Ja.
Dus dat is ongekend knap. Aan de andere kant... en dat is de schaal waar het nu over gaat. Deze partijen... die voegen gewoon een hele industrie gewoon toe als een soort feature. Dus ze zeggen letterlijk gewoon, oké, we hebben dat Prime, je krijgt gratis verzending. En nu krijgt er ook gewoon video bij, muziek. En dan pakken ze letterlijk de hele Hollywood-industrie. En dat voegen ze gewoon als feature. Dat is gewoon wanneer hele industrieën gewoon een feature worden binnen een bepaald pakket. En dan weet je gewoon, dat is, gaat gewoon helemaal nergens om. Maar ik vind...
En altijd voor de laagste prijs.
Ja.
Die ruimte hebben zij.
Ja, en dat is natuurlijk ook daarin van dat is, als je het over monopolies en over concurrentie... Kijk, vaak was het zo dat de consument profiteert in principe hieraan. Want de prijzen worden alleen maar lager en lager. En daarom is het heel lastig, die regelgeving ook daar. Het wordt nu een hele antitrust, maar die zijn ook daarop ingericht. Van als iets schadelijk is voor de consument, dan doen we er iets aan. Maar dat is in dit geval vaak niet het geval. Want het gemak wordt alleen maar groter. De prijzen gaan alleen maar op laag. Maar is het op lange termijn iets? Op het moment dat je zo meteen de bakker op de hoek... en je de lokale mediamarkt en allemaal dat allemaal niet meer bestaat. Is dat dan iets goed? Weet je wel? Ik denk het niet.
Nee.
Dat bedrijf is zo groot.
Ja.
Het is niet normaal. En heel veel mensen weten... Kijk, je hebt Amazon, is eigenlijk twee bedrijven. Want het ene gedeelte is dus de webshop en de Prime Video en alles wat we kennen. Maar eigenlijk het grootste, een van de onderdelen waar ze eigenlijk op gebouwd zijn, is dus AWS. Dat is dus de Amazon Web Services. En het is dus echt de helft van het internet draait daarop.
Ja, daar Parler draaide daar ook op. En toen hebben ze gewoon gezegd, toeledokie, lag Parler er gewoon uit. Maar dat is zoveel macht, moet je eens nagaan. En Jeff Bezos zit er ook nog voor met zijn vingertjes in Uber en al die andere partijen.
Ja.
Het is zo ongelooflijk.
Ja, het is bizar. Het is echt een bizar bedrijf. En hier in Nederland kennen we het nog niet echt helemaal. En het is nu net hier begonnen, maar in de VS is het gewoon... En volgens mij twee keer zoveel mensen hebben, meer huishoudens in de VS, hebben een Amazon Prime abonnement dan dat mensen een wapen hebben. Ja. Twee keer zoveel.
Ja, dat is veel.
Dat is volgens mij 82% of zo. Dat is ongekend.
En in Duitsland gebruiken ze Amazon als bijna als Google. Hè? Dus het is gewoon, als jij zegt, ik wil een marmeren tafel, dan ga je op Amazon kijken van marmeren tafel. Oh. Dan ga je niet naar Google van, waar kan ik die kopen? Ja, insane. Echt insane. En... Dus als je gewoon kijkt naar, gewoon puur vanuit ondernemersperspectief, hoe dat begonnen is en waar dat nu is. Ja, meest krankzinnige verhaal ooit. Ook nooit gebeurd wat jij zegt. Maar wel op een punt dat er gewoon zoveel macht is. Dat het wel, ik weet niet, ik ben daar wel huiverig voor. Je ziet tegenwoordig ook toch wel veel mensen die eigenlijk vroeger heel gemakkelijk op dat... accepteer alles klikte, hè? Alle voorwaarden.
Ja.
Die wat meer bezig zijn met hun privacy. Omdat het natuurlijk ook een hot topic is geworden. En je ziet, hè, dat apps als Telegram en zo. Ik zit daar sinds dit jaar op. Ik heb Signal ook. Maak niet heel veel gebruik van, maar ik heb het gewoon. En je ziet wel dat Telegram heeft wel echt een spurt gemaakt ook. En dat is ook gewoon best wel leuk, dat Telegram. Ik zit in helemaal rare apps. Dan zei weer iemand, je moet in die groep en dat gaat daarover. En dat gaat de hele dag een beetje door. Daar een beetje informatie over bitcoins. Ja. Daar een beetje... En ik weet niet, ik vind dat een soort van veilige, grappige haven of zo.
En ook allemaal kleine communities inderdaad.
Hoe zie jij dat, Telegram? Hoe kijk je daar naartoe?
Ja, ik vind dat wel interessant. Want je ziet aan de ene kant inderdaad dat alles public is. Dus eigenlijk een soort van... openbare socials.
Ja.
Maar eigenlijk aan de andere kant is dat social steeds meer private aan het worden is. Steeds meer gebeurt inderdaad in kleinere groepen, kleine communities. Dus aan die kant is ook wel gevaarlijker, doordat je niet weet, niet duidelijk ziet wat er gebeurt. Dus inderdaad, al die rellen laatst met de coronarellen, is ook allemaal via Telegram, omdat gewoon één iemand... Je kan er niet bij, het is allemaal encrypted.
Ja.
Maar je ziet dat dus, dat het steeds mensen... We zitten eigenlijk een beetje op een toppunt van wat mensen publiek willen delen. Het wordt eigenlijk steeds wat meer besloten.
Dus ja,
je ziet Telegram is interessant. Discord zie je dus ook een beetje hetzelfde.
Een Signal, wat is daar dan de meerwaarde weer van? Want ik heb het wel, maar dat is gewoon bellen en appen.
Ik gebruik Signal zelf niet. Ik vind wel alleen, de mensen zijn inderdaad meer bezig met hun privacy. Maar nog steeds, op het moment dat ze ook maar... een beetje tijdswinst kunnen boeken... of ze willen een bepaalde feature... of ze willen hun hoofd op een soort geit plakken... dan tekenen ze letterlijk al hun privacy... met één druk op de knop weg. Ja. Dus Ze zeggen dat ze het belangrijk vinden, maar in de werkelijkheid zie je er gewoon weinig van terug.
Ik heb deze quote al een keer verteld in een podcast. Dus voor de mensen die zeggen van, nee, Kai, daar komt hij weer. Maar ik moet het, dus omdat hij toch relevant is voor wat we nu bespreken. Mijn bokstrainer uit Rotterdam, die verbaast zich zo over hoe wij alles weggeven. Ja. Die komt echt nog uit die oude generatie. Die wil ook geen afstand doen van cashgeld, want die heeft zich, ja, rot lekker op. Ja. Weet je, dat digitale en dat ze alles kunnen tracken van je. Maar die zei op een gegeven moment tegen mij, jullie zijn helemaal gek, joh. Dan heb je zo'n iPhone en dan geef je het meest kostbare gedeelte van je lichaam weg. Je vingerafdruk. Potverdomme, de politie moest 40 verzoeken hebben vroeger om zo'n ding te krijgen. En toen zat ik erover na te denken. Toen dacht ik, ja, maar dat is ook best wel bizar. Dus wij geven een vingerafdrukje, een facescan. Dan geven we ook nog eens alles weg waar we wonen, want Google trackt alles. Het is echt bizar. En je hoort natuurlijk de meest gebruikte zin is van, ja, ik heb toch niks te verbergen. Maar ik vind het wel prettig als we met z'n allen wel het gesprek blijven aangaan over, oké, wat vinden we nog normaal, weet je wel? En in hoeverre blijven we dit accepteren? En moeten we niet toch een keer met z'n allen zeggen van, oké, ja, ik heb niks te verbergen, maar ik vind het eigenlijk gewoon wel genoeg geweest.
Ja, ik vond het wel interessant. Ik zat laatst naar iemand te luisteren en die zei van, ja, je privacy zou eigenlijk, volgens mij zijn ze ook met een soort regeling bezig. Ik weet het fijn, in ieder geval, ik ben ook geen privacy expert, maar dus ja, eigenlijk van, ja, je privacy moet je eigenlijk een soort beschouwen als je een extra, moeten we eigenlijk gewoon gaan zien als een soort extra lichaamsdeel. Ja. Dus gewoon net zoals dat je je lever niet kan verkopen. Nee. Tenminste dat daar regels voor zijn, ja, dat je dat niet kan.
Ja, mooi.
Moet je dat eigenlijk ook met je privacy zien. Dat is dus ook op het moment dat je het aan iemand geeft, of dat nou een techbedrijf is, dan moet dat niet in één keer van hun zijn. Dat is eigenlijk wat denk ik de beste vergelijking is. En dat zie je nu wel. Nu bijvoorbeeld Apple komt met die nieuwe privacy. Apple loopt echt natuurlijk echt, die zit keihard op privacy. Mm-hmm. Dus wel slim. Want zij zijn niet hun geld aan verdienen.
Ja, dus je kan, dat is ook een manier om de concurrenten te tackelen.
Degene die bij Apple, ik denk 2012, 13, heeft gezegd van, hey, wij gaan van privacy onze USP, ons ding maken. Dat is denk ik de marketing move van de afgelopen 10 jaar.
Ja,
want
ja,
zij zijn in die zin, je ziet het nu ook met, ze hebben echt grote beef met Facebook en allemaal. Zij zijn daar, hebben daar zoveel profijt van. En dat is ook het ding met die vingerafdruk. Inderdaad, die staat op die telefoon. Maar zij zijn dus ook al heel vaak in het nieuws geweest, omdat de FBI toegang wilde tot telefoons van Apple, en dat ze het gewoon niet gaven. Ze willen zo'n achterdeurtje, geeft ze niet.
Ja,
kun je niet gelijk in alle telefoons.
Ja, 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 ja.
Zij zijn daar heel, heel standvastig in. Vind ik de beste marketing move die ze tot nu toe hebben gedaan. Want dat is ook precies de plek, privacy, waar Facebook niet naartoe kan, waar Google niet naartoe kan, waar Amazon niet naartoe kan. Allemaal gebruiken ze die data en Apple doet dat gewoon niet.
Ja, oké. En dat wist ik eigenlijk niet.
Dus dat is wel interessant daarin, maar ja.
Ja, maar wat jij zegt is vooral interessant. Dus zij weten ook, de concurrenten die leven daarvan. En die maken er heel veel gebruik van. Dus als wij daar gewoon wat tegengas durven te geven, dan nemen we een flinke hap van die boterham. Hey, had jij, je weet dat criminelen gebruiken die Blackberries, hè? En die hadden toch die encrypted dingetjes?
Ik weet wat je bedoelt.
Die is toen gehackt,
ja,
door de politie. Maar dit moet je voorstellen. Die man die dat bedacht heeft, die heeft tegen al die criminelen gezegd, nee, dit is niet te hacken. En er is zoveel informatie gelekt daardoor. Toen ik dat dacht, dacht ik van, die man, hoe zou die nu slapen? Want gewoon,
Volgens mij slaapt hij. Volgens mij is, ik heb dit verhaal gehoord, volgens mij leeft die man ook echt niet meer.
Oh, echt niet?
Nee.
Oké, ja, dan is het misschien een wat minder leuk onderwerp. Maar ik, het is gewoon, er zijn op dit moment zoveel mensen op zoek naar een plek waar je gewoon een soort van, ja, vroeger kon je gewoon nog wel eens wat dingen doen en kon je daarmee wegkomen. Maar dat is bijna onmogelijk geworden.
Nee, ja, in die zin, het is natuurlijk wel een andere tijd. Heb je wel een punt. Ja, als je nu, ik bedoel maar, als je nu iets doet, of je staat er bij een protest, wat dan ook. Ja, je staat gelijk met je kop op internet.
Precies.
Dat was vroeger wel anders natuurlijk.
Vroeger kon er was een bank overvallen, gezellig. En dan kwam je daar gewoon mee weg. Stapte je op je paard en dan reed je naar een ander dorp. En dan met je zak goud en dan niemand wist dat jij het was. Hey, je hebt ook Speak AI. Speak IA.
Ja, dus wel, dat is wel interessant. We zijn, we deden toen alleen Snapchat. En toen zagen we, oké, toen zagen we die voice en speakers heel erg opkomen. En toen was het voor ons niet logisch om te zeggen van, hey, laten we daar dat onder de GoSpooky vlag doen. Mm. Toen waren we nog niet zo breed. Dus hebben we dat Speaky inderdaad opgericht, heel erg op voice technologie en messaging en dat soort dingen zaten. En uiteindelijk hebben we besloten om dat weer onder te brengen binnen het huidige bedrijf. Dus dat hebben we inderdaad toen opgericht. Dat zijn een paar van die leermomenten dat je denkt, oh, ik kan het beter onder één merk houden en daar je focus op houden dan dat het te breder is.
Ja.
Maar het is wel nog steeds enorm interessant, die technologie. Dus gewoon te praten tegen je apparaten, Siri, al die dingen. Dus dat wat we audio, dus podcasting, wat we nu ook aan het doen zijn. Ik geloof dat audio denk ik wel echt een van de meest makkelijke manieren is om content te consumeren.
En grappig, want er werd jaren gezegd van radio vervalt binnenkort. Niemand luistert er meer naar. Iedereen wil beeld. Het moet allemaal prikkelen. Alle zintuigen moeten geprikkeld worden. Terwijl je ziet nu ook de opkomst met podcast. Hoeveel mensen dat ik ben begonnen met een podcast, omdat ik er zelf zo graag naar luisterde. Ja. Niet naar mezelf, maar naar podcast van Joe Rogan bijvoorbeeld. Of op een gegeven moment had zelfs Mike Tyson een podcast. Heerlijk. Lekker tijdens het koken op de achtergrond zo'n ding aan.
Precies, maar ik denk dat dat ook de kracht van is. Doordat je het gewoon zo op momenten kan. Op het moment dat je niet een video kijkt of een boek of iets leest. Luisteren kan je. Je kan iets luisteren. Je kan in de auto zitten. Je kan inderdaad koken, de was doen, wat je wil. Werk. Het is heel passief kun je het consumeren. Ik denk dat
precies,
het interessante erin is. Dus ik denk ook niet dat het heel erg gaat kannibaliseren op bijvoorbeeld video. Dat mensen minder video's gaan kijken doordat ze podcast. Ik denk juist de momenten dat je niet naar een video kijkt, of het moment dat je normaal gesproken geen content consumeerde, dat nu in één keer momenten zijn. Hey, pak die podcast erbij.
Ja.
Dus dat vind ik wel interessant. Ja, zeker.
Ja, zeker weten. Heb jij het idee, we hadden het er net voor de podcast al even over. Ik weet niet, misschien als dit wordt uitgezonden is het al niet meer hip. Maar wij zitten nu op deze dag nog in een fase waar Clubhouse enorm hip is. Ik heb er nu twee keer op gezeten, maar dat is misschien hetzelfde als wat ik in het begin had met TikTok. Ik voel het nog niet echt. Wat is jouw kijk op Clubhouse voor het komende jaar of zo?
Ja, het is nu. Ik denk dat er wel iets moet gebeuren. Dus nu, het is nu de hype inderdaad. Mensen downloaden het. Is het nog in de invite fase? Niet heel veel mensen gebruiken het. Nu is het nog een soort van tof om het te gebruiken.
Mm-hmm.
Ik denk dat het wel heel snel, dat er meer content op moet komen. Dus meer ook verschillende content. Want anders denk ik dat het eerder bij een hype blijft.
Mm-hmm.
Dus ik vraag me af of het over een half jaar nog relevant is.
Ja.
Maar ook hierin, en dat bedoel ik meer met, ja, dan kan je ervoor kiezen om niks ermee te doen. Ja, als er nu veel mensen op zitten, moet je er ook nu zijn, en dan gaan we weer door naar het volgende.
Ja, ja.
Ik denk dat dat ook. Dus ik heb er zelf een paar dingen op gedaan, een paar sessies gehost. Best wel interessant. En je merkt dus ook dat je bijvoorbeeld alweer veel meer volgers groeit dan bijvoorbeeld op een Instagram of op een LinkedIn. Ja, zit dus wel aandacht, spreekt ook weer een nieuw publiek aan.
Ja.
En die kun je weer meenemen naar het volgende ding.
Precies, ja. Ja. Voor de mensen die Clubhouse niet kennen, het is eigenlijk een plek waar je gewoon met elkaar kunt praten. Je kunt groepen openen en alles werkt op voice. Kan je iemand uitnodigen, ga je gesprek mee aan. En daar zitten dan soms 80, 100 mensen die daarnaar luisteren. En het werd eigenlijk in het begin vooral gebruikt om te netwerken. Maar tegenwoordig zie je dus ook wel dat er gewoon hilarische dingen gebeuren. Ik begreep van de jongen die ik ken dat er dat hij in een Clubhouse groep zat waar volledige familieruzies werden uitgesproken. Een zus, een broer en een moeder die dingen gingen uitpraten. En daar konden dan gewoon 100 mensen.
Ik zat dus laatst in eentje. Daar was gewoon iemand live aan het bevallen.
Maar dit is ook wel weer zo mooi aan de tijd dat we in zitten. Het ontstaat gewoon ineens, deze gekke shit.
Het is gewoon... Ja, het is lastig. Het gebeurt gewoon, dat vind ik ook met het internet. Er gebeuren hele nare dingen op.
Ja.
Er gebeuren hele mooie dingen op. En soms zit het ergens in het midden. En dan denk je gewoon, oh, van die hele rare dingen. Die niemand aanziet komen. Dus ook bijvoorbeeld waar ik heel hard om moest lachen. Waar ik dacht van, hoe kan dit nou? Was dat hele, ik weet niet of je dat hebt gevolgd, dat hele GameStop verhaal.
Ja, ja.
Op Reddit.
Ja.
Denk van, Oké, dit begint gewoon als een soort kleine meme.
Mm.
En dat loopt vervolgens gewoon compleet uit de hand. Ja, omdat gewoon er een soort van hedge fund van 14 miljard op klappen staat.
Het is niet normaal. En Elon Musk is in deze tijd eigenlijk de enige miljardair die zich een beetje zo, hè, die zich een beetje los lijkt te wurmen van dat groepje miljardairs wat allemaal op één hoop wordt gegooid. En die gewoon snapt wat memes zijn en die daar gewoon op meespeelt. Heb je dat met Dogecoin gevolgd?
Ja, maar deze gozer die tweet iets en dat is gewoon, ja, het is bizar. Aan de andere kant kan je ook afvragen, ja, moet je dat dan doen? Ik vind het wel grappig ergens.
In een tijd dat we ons toch heel erg vervelen, vond ik het wel een welkome actie. Maar ik moest ook heel erg lachen om die... Dan plaats die verdomme de volgende dag ook een foto met het logo van Dogecoin. Dat is de Lion King, dat hij dat ding zijn ervoor houdt. Ja, ik vind het wel geinig.
Ja.
Het is gewoon ik vind Elon Musk zo. Ik vind een soort halve robot. Als je hem hoort praten, ook bij Joe Rogan weer, weet je wel. Dan, deze man is volgens mij zo ongelooflijk intelligent dat hij het maar moeilijk vindt ook om gewoon hier te zijn, present of zo.
Ja, ik heb dat boek van hem gelezen. Ja, wat je zegt, die is gewoon zo intelligent. Niet gewoon ongekend, maar daarin ook. Van ja, hij runt nu twee bedrijven, dat SpaceX runt hij en dan Tesla.
En dat Neuralink.
Ja, daar is hij dan nog bij betrokken volgens mij. Ja, het is ongekend.
Wat vind jij van zoiets als Neuralink? Want dat is... hij zegt, stel je voor, hè, dat hij dus met een chip in je hersenen ervoor kan zorgen dat jij weer kan zien terwijl je blind bent. Fantastisch. Maar tegelijkertijd heb ik ook altijd met dit soort dingen zoiets van, tering. Gaat wel heel erg naar op een film lijken dit. En ook weer van, ja, wat als dat dan in verkeerde handen komt? Weet je, het is...
Ja, dat is het vooral. Ik denk, je hebt dat soort dingen. Je hebt ook natuurlijk dat AI-vraagstuk. Ja, het moet, als het in de verkeerde handen valt, het moet natuurlijk, zolang het werkt. En het is natuurlijk als je blind bent en je kan zien. Fantastisch.
Ja.
Dat wil je. Dat is ook vaak een beetje van, ja, nu dat... Ik kan me gewoon heel erg verheugen nu al op het punt dat wij zo meteen ook gewoon ergens in de 50 zijn. En dat je dan ook allemaal van nieuwe dingen ziet. En dat je dan denkt van, ja... Maar dit is toch allemaal gewoon... Ik geloof echt heilig dat als wij later 50 jaar oud zijn, 55... en je kijkt dan naar wat er dan is... dat je gewoon echt terugwenst naar de tijd... dat je buurvrouw van 65 gewoon nog selfies op Facebook zet. Ik denk,
ja,
ik denk dat het echt... Ik kan het niet voorstellen waar het heen gaat, maar het gaat zo snel.
Ja.
En ja, hetzelfde met bijvoorbeeld AI. Daar is Elon Musk zit er natuurlijk ook heel erg op. Zeg, ja, er moet wel echt regulering komen... want het heeft de potentie om gewoon iedereen uit te roeien.
Ja, precies. Ja, dat is doodeng, ja. Maar ja, we gaan het meemaken. Hey, Tim, ik ga je vriendelijk bedanken voor je komst.
Top.
Ik ga heel veel succes wensen met al je bedrijven. En nou, ik weet zeker dat we nog veel van je gaan zien en horen. En ook voor jou, kom nog een keer terug als je het leuk vindt. Laten we zeker over 10 jaar nog eens gaan zitten. Kijken hoe dit is afgelopen. En je bent altijd welkom als je iets nieuws hebt of je wil iets delen. Kom lekker langs, stuur me een appje. En nou ja, tot een volgende keer.
Gezellig, leuk om uitgenodigd te worden.
Oké, top. Jullie bedankt voor het kijken en luisteren. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. En ik moet van mijn geweldige cameraman en editor, die nu dat ding staat te besturen, nog iets belangrijks zeggen. 70% van de luisteraars luistert zonder geabonneerd te zijn. Come on. Ik weet dat ik het nooit zeg, want ik heb gewoon een hekel gekregen aan YouTubers die zeggen, vergeet niet te abonneren, blauw duimpje wel. Dus ik wil het skippen, maar het zou toch leuk zijn als je abonneert. Kleine moeite. Dankjewel. Doei doei.
Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waar voorheen bol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren@tonymedia.nl.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.